Okay, so we've been looking at what the Old Testament teaches us about the gospel.
Dus we hebben gekeken naar wat het Oude Testament ons over het evangelie leert.
Through the sacrifice of these innocent lambs and other animals.
Door het offeren van deze onschuldige lammeren en andere dieren.
But when we come to the New Testament.
Al wanneer we naar het Nieuwe Testament komen.
We have Jesus being born.
Hebben we Jezus die geboren wordt.
And he grew up.
En hij groeide op.
And at one point he came to John the Baptist.
En op een gegeven moment komt hij naar Johannes de Doper.
And in John chapter 1 we read this statement about Jesus.
En in Johannes hoofdstuk 1 lezen wij deze verklaring over Jezus.
And this is John chapter 1 verse 29.
En dat is Johannes hoofdstuk 1 vers 29.
It says the next day John he saw Jesus coming to him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world."
En daar staat dat Johannes de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, "Zie het Lam God dat de zonde van de wereld wegneemt."
Okay, well, what is the relationship between a lamb and taking away sin?
Well, what is the relatie tussen a lamb and het wegnemen van de zonde?
A sacrifice, isn't it?
Het offer, is het niet?
That's what the Old Testament taught them.
Dat is wat het Oude Testament hen had geleerd.
To have the sins taken away.
Om de zonde weggenomen te hebben.
You sacrifice a lamb.
Dat moest je een dier offeren.
And he says, Jesus is the Lamb of God.
En hij zegt, Jezus is het Lam van God.
Who takes away the sin of the world.
Die de zonde van de wereld wegneemt.
So all of those sacrifices in the Old Testament.
Dus al die offers van het Oude Testament.
Were to teach about what Jesus was going to do.
Moesten leren over wat Jezus zou komen doen.
And the prophecy of what Jesus would do was made long before he came.
En de profetie over wat Jezus moest doen is eigenlijk al gegeven lang voordat hij kwam.
Here's one of the prophecies in Isaiah 53.
En hier is een van die profetieën in Isaiah 53.
And these dates are just approximate. These are not exact dates here.
En deze data zijn bij benadering, ze zijn niet exact.
But, you know, approximately 1400 years before Jesus, that's when Moses wrote the first five books of the Bible.
In 1400 voor Christus, ongeveer, dat is wanneer Moses de eerste vijf boeken van het Oude Testament heeft geschreven.
And there are some pretty clear prophecies about Jesus there.
En daarin zijn enkele zeer duidelijke profetieën over Jezus.
Including the all the plans of sacrifice that we've been looking at.
Inclusief al de plannen voor de offers die gebracht moeten worden waar we naar gekeken hebben.
But then around 750 years before Jesus.
Maar dan in 750 voor Christus.
Isaiah wrote a prophecy about the crucifixion of Jesus.
Dan schreef Jesaja een profetie over de kruisiging van Jezus.
And so, you know, Jesus died. Around 30 AD, this was a long time before that.
Dus Jezus stierf ongeveer 30 na Christus, dus dat was een hele lange tijd daarvoor geschreven.
Alright, what did Isaiah have to say?
Wat had Isaiah te zeggen?
In Isaiah 53, verse 5.
In Isaiah 53, vers 5.
He says, he was pierced through for our transgressions.
Staat, maar om onze overtredingen werd hij doorboord.
He's talking about a human being.
Hij spreekt over een mens.
But he says he's pierced because of our sin.
En daar staat, hij werd doorboord omwille van onze zonde.
They had no idea of human sacrifice back then.
Ze hadden geen idee over menselijke offers toen in de tijd.
They sacrificed animals.
Want zij offerden dieren.
But here he's talking about a person.
En hier spreekt hij over een persoon.
And he says, he was pierced for our transgressions.
En hij zegt, hij werd doorboord omwille van onze ongerechtigheid.
He was crushed for our iniquity.
Hij werd verbrijzeld omwille van onze ongerechtigheid.
The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed.
De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
And this idea of scourging is the whip that they did to Jesus before his crucifixion.
Dus wanneer we spreken over striemen, dan spreken we over de zweepslagen die Jezus kreeg voor zijn kruisiging.
He says in verse 6, all of us like sheep have gone astray.
Dan vers 6, wij alle dwaalden als schapen.
That's pretty similar to all have sinned and fallen short of the glory of God, isn't it?
Dat is vrij gelijkaardig aan alle hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid.
Each of us has turned to his own way.
Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg.
But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him.
Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
You remember, we've been showing this picture of how sins are sort of transferred to the animal.
Dus herinner u deel dat we hebben laten zien dat de zonden van een mens werden overgebracht op het offer, op het lam, op het dier.
Well, in a sense, our sins were fell on Jesus. They were put on to him.
In dezelfde zin zijn onze zonden op Jezus overgebracht.
In verse 8,
vers 8,
he says, he was cut off out of the land of the living for the transgression of my people to whom the stroke was due.
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
So we deserve the punishment.
Dus wij verdienen de straf.
But he took it instead.
Maar hij nam het op zich.
In verse 10.
Vers 10.
But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. The righteous one, my servant, will justify the many, as he will bear their iniquities.
Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf zijn schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben.
And again in verse 12,
vers 12,
he poured out himself to death and was numbered with the transgressors. Yet he himself bore the sins of many and interceded for the transgressors.
Het tweede gedeelte, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
Jesus took our sins onto himself.
Jezus nam onze zonden op zich.
So that when he died,
dus wanneer hij dus stierf,
the penalty for those sins is paid.
Werd de straf voor die zonde betaald.
Okay. In the New Testament,
in het Nieuwe Testament,
1 Peter 1, verse 18 and 19,
in 1 Peter hoofdstuk 1, vers 18 en 19,
says, you were redeemed with precious blood as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ.
Daar staat, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandelen, die u van de Vader is overgeleverd, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
So, like they had the sacrifices of the lamb to take away sin.
Dus zij hadden de offers van de lammeren om de zonde weg te nemen.
He says, Jesus was like that.
En hij zegt, Jezus was net zo.
And so it's through him that we are bought back by God out of sin.
And it is door hem dat wij terug bij God kunnen zijn.
Through the blood of Christ. The payment is made through his death.
Door het bloed van Christus prijzen betaald.
Alright. So instead of a lamb, now the real sacrifice is made, who is Jesus.
Dus in plaats van het lam is het ware offer nu gebracht door Jezus.
Jesus said in Matthew 5, verse 17.
Jezus zei in Matthäus 5, vers 17.
Do not think that I came to abolish the law or the prophets.
Hij zei, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden.
I did not come to abolish, but to fulfill.
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
The law and the prophets, the Old Testament.
De wet en de profeten, het Oude Testament dus.
All that was in there was pointing to him.
Alles wat daarin staat, richt zich of focust zich op Jezus.
He is the fulfillment of it.
Hij is de vervulling daarvan.
And so, some people try to use this verse to say, well, the Old Testament is still the law. He doesn't say that at all.
Sommige mensen proberen dit vers te gebruiken door te zeggen, de Oude Testament, dat is nog steeds de wet voor ons.
His point is, the purpose of the law and the prophets are fulfilled in Christ.
Maar dat is niet zijn punt. Het punt is dat de wet en de profeten worden vervuld in Christus Jezus.
We can look at these prophecies.
We kunnen naar die profetieën
kijken. We can look at the law about the sacrifice and many other things.
We kunnen naar de wet kijken over die offers en naar hele andere dingen.
And they're all there to teach us about what Christ was going to do for us.
En ze leren ons allemaal wat Christus voor ons zou gaan doen.
And so we have the same picture we were looking at before.
Dus we hebben hetzelfde beeld waar we net naar keken.
Except instead of a lamb on the left, we have Jesus being sacrificed.
Maar in plaats van het lam aan de linkerkant hebben we daar nu Jezus als offer.
And so we have in 1 Peter chapter 2 verse 24.
In 1 Peter 2 vers 24.
Where he's instead of looking at it from looking at it in the future like Isaiah did.
Maar in plaats van net zoals Isaiah deed, hij keek van naar de toekomst.
Peter's looking at it as it's already happened.
Maar Peter keek naar achter nadat het al gebeurd was.
And he says he himself bore our sins in his body on the cross.
Waar hij zegt, hij heeft onze zonden op zich genomen in zijn lichaam aan het kruis.
And he says so that we might die to sin.
Zodat wij aan de zonden zouden afsterven.
So Christ died so that we can die.
Christus is gestorven zodat wij ook konden sterven.
Well, he paid the judicial debt, the price set by the judge.
Hij heeft de straf betaald die de rechter vereiste.
And then we are able to die to sin to be free from that.
En daardoor zijn wij in de mogelijkheid om aan de zonde af te sterven.
Okay. But one other important thing to see is that Christ did not only die.
Een heel belangrijk ding om ook nog te zien is dat Christus niet alleen gestorven is.
He was raised from the dead as well.
Hij is ook opgewekt uit de dood.
And Romans 1 verse 4 says that he was declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead.
Romeinen 1 vers 4 staat dat hij Gods zoon wordt genoemd door de kracht van de opstanding van de dood.
Jesus died.
Jesus died.
He was buried in a tomb, much like the picture here, if you can see it.
Hij was begraven in een graf, net zoals de foto die je daar ziet.
And it would be an empty tomb, like this one too.
En het zou ook een leeg graf zijn, zoals deze.
But then he was raised from the dead and appeared to many, where there's this undeniable proof that he was raised from the dead.
En dan is hij uit de dood opgewekt, en dat kan niet ontkend worden, want er waren zoveel getuigen.
Okay, well, what does that have to do with us?
En wat heeft dat dan met ons te maken?
Well, we'll look at that in a minute.
Kijk je daarnaar, zo.
But we can know for sure that he's the Son of God, for one thing.
We weten heel zeker dat hij de Zoon van God is.
And we can have confidence in his sacrifice to pay for our sins.
En we kunnen dus zekerheid hebben in zijn offer voor onze zonden.
But who died in Christ's sacrifice?
Wie is er gestorven in het offer van Christus?
Christ died, didn't he?
Jezus.
He did die.
Hij stierf.
He died literally on the cross.
Hij is letterlijk gestorven aan het kruis.
To pay the price set by the judge for our sin.
Om de prijs te betalen die de rechter vereiste voor de zonde.
But we also die.
Maar wij sterven ook.
Or we're supposed to.
Of dat wordt verondersteld toch?
Through Christ's death, he represents us.
Door Christus dood vertegenwoordigt hij
in dying for us.
In het sterven voor ons.
So we, it's our penalty. We owe it.
Het is onze straf. Wij verdienen die.
But Christ says, I will represent you in this thing.
Maar Christus zei, ik zal jullie vertegenwoordigen in dit.
And so his death is viewed by God as our death.
Dus zijn dood wordt door God gezien als onze dood.
Where he is perfectly innocent.
Waar Christus helemaal onschuldig is.
He owes nothing to God himself.
Hij is God helemaal niks verschuldig.
And so he's able to pay that penalty.
Hij is in staat om die prijs te betalen.
Okay. And so on the left we have a scripture from 1 Peter 1.
En aan de linkerkant hebben we een tekst uit 1 Peter hoofdstuk
2. That we read before.
Dat we juist gelezen hebben.
That we're redeemed with precious blood.
Dat wij verlost zijn door dierbaar en kostbaar bloed.
The blood of Christ.
Het bloed van Christus.
And then on the right we have a verse from Romans 6 verse 6.
En aan de rechterkant hebben we een tekst uit Romeinen 6 vers 6.
Where he says, our old self was crucified with him.
Waar staat dat onze oude ik met Christus is gekruisigd.
That our body of sin might be done away with.
Dat ons lichaam van de zonde weggedaan mag worden.
So, we both die in his sacrifice, don't we?
Dus wij sterven alle twee in zijn offer.
We are to be crucified with him.
Wij moeten met hem gekruisigd worden.
Okay. So here are some statements made about this death that we must have.
Dus hier zijn wat verklaringen over de dood die wij eigenlijk moeten ondergaan.
All right, in 2 Timothy 2, verse 11.
2 Timotheus 2, 11.
He says, if we died with him, we will also live with him.
Waar staat, als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven.
Do we want to live with Christ?
Willen wij met Christus leven?
I hope so.
Ik hoop, toch?
Well, if we want to do that, he says we must die with him.
Als we dat dus willen doen, dan zegt Paulus, dan moeten wij met hem willen sterven.
In Galatians 2, verse 20, Paul talks about the new life that he was leading.
In Galaten 2, vers 20, daar spreekt Paulus over het nieuwe leven dat hij aan het leven was.
And he says, I have been crucified with Christ.
En hij zegt, ik ben gekruisigd met Christus.
He says, it's no longer me living, Christ lives in me.
Hij zegt, het is niet meer ik die leef, maar het is Christus die in mij leeft.
In 2 Corinthians 5, verse 14.
In 2 Corinthians 5, verse 14.
He says, well, one died for all, therefore all died.
Daar staat, één stierf voor alle, dus zijn alle gestorven.
So, we're going to look at who this all is.
We gaan kijken naar wie deze alle zijn.
The scriptures are pretty clear that not everybody is saved.
De schrift is heel duidelijk dat niet iedereen behouden is.
We've already looked at one thing that's required, which is faith.
We hebben al gekeken naar één ding wat vereist wordt, en dat is geloof.
But we're going to look at some other things that involve this dying with Christ.
Die betrekking hebben op het sterven met Christus.
Okay. So, our sins cannot and will not be forgiven.
Onze zonden kunnen niet en zullen niet worden vergeven.
Unless.
Tenzij.
We have died with Christ.
Tenzij we met Christus zijn gestorven.
Unless we have been united with Christ in his death.
Tenzij we met Christus in zijn dood zijn.
Unless we've been crucified with Christ.
Tenzij we met Christus gekruisigd zijn.
Unless we died to sin.
Tenzij we aan de zonde zijn afgestorven.
Those are all different ways of saying the same thing.
Dat zijn allemaal verschillende manieren om hetzelfde te zeggen.
Okay. So. When does that happen?
Wanneer gebeurt dat?
When do we die with Christ?
Wanneer sterven wij met Christus?
Or we could ask, how do we die with Christ?
Of we kunnen ons afvragen, hoe sterven wij met Christus?
How are we crucified with him?
Hoe worden wij met hem gekruisigd?
In the Philippines, I think on Easter, some people go out and they actually have themselves nailed up to a cross.
In de Filipijnen met Pasen heb je mensen die zich ook letterlijk laten kruisigen aan een kruis.
They stay there for an hour or two and then they come down.
Ze blijven daar een uur, twee uur en dan komen ze er vanaf.
Well, is that what we're supposed to do?
Is dat wat we moeten doen?
Well, we'll have to look at what the scriptures say.
Well, we moeten kijken naar wat de schrift zegt.
If that's what the scriptures say, then that's what we'd better do.
Als dat is wat de schrift zegt, dan moeten we dat doen.
But, well, I'll give you a sneak ahead. That's not what it says.
Al iets op voorhand zeggen, dat is niet wat we moeten doen.
All right. So these are the questions we want to answer.
Dus dit zijn de vragen die we willen beantwoorden.
We know we have to have faith.
We weten dat we geloof moeten hebben.
And it's an active faith.
Het is een actief geloof.
But at what point in our faith do we die to sin?
Maar op welk punt in ons geloof sterven wij aan de zonde?
When is it that we die with Christ?
Wanneer is het dat wij met Christus sterven?
When does God view me as uniting with Christ in his death?
Wanneer kijkt God naar mij als zijnde verenigd worden met Christus in zijn dood?
Okay. Well, we've got to look to the Bible to find the answer.
We moeten naar de Bijbel kijken om het antwoord te vinden.
We can't know what God thinks about anything unless he tells us.
We kunnen niet weten wat God over ons maar iets denkt tenzij hij het ons zegt.
Okay, so in Romans chapter 6.
Romeinen hoofdstuk 6.
Go ahead and turn there in your Bibles if you have it.
Ga daar naartoe in je Bijbel als je erin hebt.
Romans chapter 6, the first two verses.
Romeinen 6, de eerste twee versen.
He is talking to these Christians in Rome.
Spreekt hij tot de christenen in Rome.
And he's just been explaining about the grace of God.
En hij heeft hen juist uitgelegd over Gods genade.
And how there is so much sin.
En hoe er zoveel zonde is.
Which meant that there had to be a lot of grace from God.
Wat betekent dus dat er veel genade van God moet zijn.
And so he asked this question at the beginning of chapter 6.
En hij vraagt dus de vraag in het begin van hoofdstuk 6.
What shall we say then?
Wat zullen we dan zeggen?
Shall we continue in sin that grace may increase?
Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen?
The more we sin, the more grace there is.
Oh, hoe meer we zondigen, hoe meer genade er is.
Grace is good.
Ja, dus genade is goed.
The more grace, that's better, right?
Dus hoe meer genade er is, hoe beter het is.
So let's just keep on sinning, because that leads to something good, that there's more grace.
Dus laten we dan maar blijven zondigen, want dat leidt tot meer genade en dat is goed.
No.
Nee.
By no means.
Absoluut niet.
Certainly not, God forbid, depending on your translation.
Helemaal niet, volstrekt niet.
We died to sin.
Wij zijn de zonde afgestorven.
How can we live in it any longer?
Hoe kunnen wij dan daarin nog leven?
These Christians had died to sin.
Deze christenen waren aan de zonde gestorven.
And so he's going to remind them.
Dus
when was it that they died to sin?
Hij gaat hen daaraan herinneren. Wanneer zijn jullie aan de zonde gestorven?
So in the next verse, verse 3.
Vers 3.
He says, or do you not know?
Weet jij niet?
That all of us who have been baptized into Christ Jesus,
dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn,
have been baptized into his death.
In zijn dood gedoopt zijn.
Like we're dying with Christ, right?
We sterven met Christus.
We're dying to sin.
We sterven aan de zonde.
Well, how does that happen, or when does that happen?
Hoe en wanneer gebeurt dat?
He says we're baptized into Christ.
Well, hij zegt we worden gedoopt in Christus.
We're baptized into his death.
We worden gedoopt in zijn dood.
Okay. So he continues explaining this a little bit.
Dus hij gaat verder met dit nog wat meer uit te leggen.
In verse 4.
Vers 4.
Therefore we have been buried with him through baptism into death.
Wij zijn dan met hem begraven door de dood in de dood.
In order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.
Opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in de nieuwheid van het leven zouden wandelen.
You remember we talked about how Jesus didn't only die, he was raised from the dead.
Herinner u hoe we gezegd hebben, Jezus is niet alleen gestorven, hij is ook opgewekt uit de dood.
Baptism involves both of those things from us.
En de doop betrekt die beide dingen voor ons.
When we are baptized,
wanneer wij worden gedoopt,
we're being baptized into Christ,
worden wij in Christus gedoopt,
into his death,
in zijn dood.
He says, well, that's when we die with him.
Dat is wanneer wij sterven met hem.
That's when we die to sin.
Dat is wanneer wij aan de zonde sterven.
But we're not just dying.
Maar we zijn niet alleen aan sterven.
We're raised up.
We worden ook opgewekt.
So that we can walk in a new life.
Zodat wij in een nieuw leven kunnen wandelen.
Yeah, we have a not just an end of our old life, but a beginning for a new life.
Dus we hebben niet alleen het einde van ons oude leven, maar ook het begin van een nieuw leven.
In John 3 verse 5, Jesus talks about this as the new birth.
In Johannes 3 vers 5, daar spreekt Jezus hierover als de wedergeboorte.
Being born again.
Opnieuw geboren worden.
Unless you are born of water and the Spirit, you cannot see the kingdom of God.
Tenzij jij geboren wordt uit water en geest, kunt jij Gods koninkrijk niet zien, zegt Jezus.
And 2 Corinthians 5:17 talks about us being a new creation.
2 Corinthians 5, vers 17, daar wordt gesproken over hoe wij een nieuwe schepping zijn.
This is all a picture of the same thing.
Dat is allemaal een beeld van hetzelfde.
We have a new life.
We hebben een nieuw leven.
Where we're friends with God.
Waarin wij vrienden met God zijn.
We've been his enemies.
We waren zijn vijanden.
In sin.
Door de zonde.
Now we die with Christ.
Nu sterven wij met Christus.
Our sins are taken away.
Onze zonden worden weggenomen.
We have a new life.
En we hebben een nieuw leven.
Verse 5.
Vers 5.
He says, for if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection.
Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.
When we are baptized,
wanneer wij worden gedoopt,
we're doing this in the likeness of his death.
Dan doen we dat in het beeld van Jezus zijn dood.
We're buried in water.
We worden begraven in water.
And this is one of the verses that helps us understand what baptism is.
En dit is een van de versen die ons doet begrijpen wat dopen is.
Now the word itself means immersion.
Het woord
being
zelf,
buried and covered.
Het woord zelf betekent ondergedompeld worden, bedekt worden.
But even if you don't understand that,
maar zelfs als we dat niet begrijpen,
you look here.
En je kijkt naar dit.
We're being buried with Christ.
We worden begraven met Christus.
In the likeness of his death.
In de gelijkenis van zijn dood.
In his resurrection.
En zijn opstanding.
Well, when people take a cup of water,
wanneer mensen een beker water pakken,
and pour it on somebody's head,
en het over iemand zijn hoofd gieten,
there's nothing like a burial there, is there?
Daar is niks wat lijkt op een begrafenis.
Where does the resurrection come in?
En waar komt dan de opstanding?
There's nothing connecting that action with the death and resurrection of Christ.
Er is niks wat die handeling verbindt met het begraven en opstaan van Jezus Christus.
And so we see that baptism is a burial and a resurrection.
We zien dus dat de doop een begrafenis en een opstanding is.
In the likeness of his death.
In de gelijkenis van zijn dood.
Okay. Where we are united with Christ's death.
Waar wij verenigd worden met Christus dood.
And his sacrifice now pays for our sin.
En zijn offer betaalt onze zonde.
Verse 6. Knowing this, that our old self was crucified with him, that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin.
Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden, en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
When is it that we are crucified with Christ?
Wanneer is het dat wij met Christus gekruisigd worden?
He says it's when we were buried with him in baptism.
Hij zegt dat is wanneer wij met hem begraven zijn in de doop.
And when that happens,
en wanneer dat gebeurt,
our body of sin is taken away.
Wordt het lichaam van de zonde weggenomen.
Remember the picture where Christ is on one side and the sinner is on the other side.
Herinner u de foto waar Christus aan de ene kant was en de zondaar aan de andere kant?
And the sin is somewhat transferred to Christ.
En de zonde wordt overgebracht naar Christus.
And his death then pays for that.
En zijn dood betaalt dan voor die zonde.
When we are baptized,
wanneer wij worden gedoopt,
when we are crucified with him,
wanneer wij met hem worden gekruisigd,
our body of sin is done away with. It's taken away from us.
Dan wordt het lichaam van de zonde weggenomen.
And we're no longer slaves to sin.
En we zijn dan geen slaven van zonde niet meer.
Verse 7, for he who has died is freed from sin.
Vers 7, want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde.
Because the price for sin that the judge, God has set.
Want de straf voor de zonde, de prijs voor de zonde die de rechter God vereiste,
is paid.
Is betaald.
Christ paid it.
Christus heeft die betaald.
And he says, well, when you do this,
wanneer jij dus dit doet,
I'm going to view you,
zal ik u bezien,
as having died with Christ.
Als iemand die met Christus is gestorven.
And so your penalty is paid.
Dus dan wordt uw straf betaald.
You don't have to worry about that anymore.
Jij moet daar geen zorgen meer over maken.
When you have sinned,
wanneer jij zonde hebt,
if you stand before God, the righteous judge,
als jij dan voor God staat, rechtvaardige rechter,
he'll have a book.
Zal hij een boek hebben?
And he's going to say, okay.
En hij zal zeggen, oké.
Okay,
Ravine.
You lied to your wife.
Je hebt gelogen tegen je vrouw op deze
you
dag.
Remember that.
Weet je nog?
Doesn't matter if you remember it, because God remembers it.
En het maakt eigenlijk niet uit dat jij het weet, God weet het.
And so on. He knows everything we've done.
Hij weet alles wat we gedaan hebben.
And every single sin deserves death.
En elke zonde verdient de dood.
Did you want to say something? But now, when we have Christ's death paying for our sin,
Nu we dus Christus dood hebben die betaald voor onze zonde.
The whole body of sin, all of our sin is taken away.
Wordt het hele lichaam van de zonde weggenomen.
And we're freed from sin.
En we worden daarvan bevrijd.
We stand before God.
We staan voor God.
And we remember those sins that we did.
En we herdenken aan die zonde die we deden.
But God looks and he says, everything's paid.
En God kijkt dan en hij zegt, alles is betaald.
You're justified.
Je bent gerechtvaardigd.
Not guilty of anything.
Niet schuldig aan iets.
Isn't that wonderful?
Is dat niet mooi?
It's amazing.
Het is wonderbaarlijk.
That God had that plan from before he even created the world.
En God had dat plan nog voordat hij de wereld heeft geschapen.
And so he says in verse 8.
En dus zegt hij in vers 8.
Now if we have died with Christ, we believe we shall also live with him.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven.
Well, that's true in this life.
En dat is waar in dit leven.
And Paul said, I am crucified with Christ.
Nou, Paulus zei, ik ben gekruisigd met Christus.
No longer I who live, but Christ lives in me.
Dus het is niet langer ik, maar Christus die in mij leeft.
And he said that while he was still here on earth.
En hij zei dat terwijl hij nog op aarde was.
But if we are with Christ here,
en als wij dus met Christus,
if we have friendship with God,
als wij met God vriendschap hebben,
we get to be with him forever.
Dan zullen wij voor eeuwig met hem zijn.
Physical death, we still have that consequence of sin.
De fysieke dood, we hebben nog steeds dat gevolg van de zonde.
But we don't care about that anymore.
Maar daar geven wij niet meer om.
Doesn't matter that we die.
Het maakt niet meer uit dat ons lichaam
sterft. Because we're going to live forever.
Want we zullen voor eeuwig leven.
With Christ.
Met Christus.
And so he says about Christ.
Dus hij zegt over Christus.
In verse 10.
In vers 10.
For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God.
Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God.
Well, Christ didn't sin.
Christus heeft niet gezondigd.
So when he died to sin, it can't be talking about him stopping sinning or having his sins forgiven.
Wanneer er staat dat hij voor de zonde eens voor altijd gestorven is, gaat het niet over zijn zonde.
But when he died to our sins, didn't he?
Wanneer hij stierf, stierf hij voor onze zonde.
He paid the penalty.
Hij betaalde de prijs.
Okay. In the same way, in verse 11.
Zo moet het ook voor u vaststaan, vers 11.
Count yourselves to be dead to sin.
Dat jij wel dood zijt voor de zonde.
So we want to be like Christ.
Wij willen dus zoals Christus.
He died physically to pay the penalty for sin.
Hij stierf fysiek om de prijs van de zonde te betalen.
But we need to count ourselves dead to sin.
Maar wij moeten onszelf achten als iemand dood voor de zonde.
And alive to God in Christ Jesus.
En levend voor God in Christus Jezus.
So we not only need to realize we're forgiven.
We moeten niet alleen beseffen dat we vergeven zijn.
But also live for God now.
Maar ook voor God leven.
So he says, look, Christ died to sin.
Hij zegt, kijk, Christus is voor de zonde gestorven.
You consider yourself dead to sin.
Jij moet jezelf zo beschouwen.
The price is paid.
De prijs is betaald.
Okay. And so we must repent.
Dus moeten wij ons bekeren.
He says in verse 12.
Vers 12.
Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey its lust.
Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen.
You're forgiven.
Je bent vergeven.
Christ died for you.
Christus is voor u gestorven.
The penalty is paid.
De prijs is betaald.
You don't have to let sin control you anymore.
Zij moet zonde niet meer u laten beheersen.
We're to live for God now.
We moeten nu voor God leven.
And that is really repentance.
En dat is wat bekering waarlijk is.
The idea that we make a decision.
Het idee dat wij de beslissing nemen.
Turn away from our sin.
Om ons weg te keren van onze zonde.
And follow God.
En God na te volgen.
And of course we work on that our whole life.
En daar werken wij ons hele leven aan.
But we have to make that decision.
Maar wij moeten die beslissing nemen.
Now here he's talking to Christians.
Hier spreekt hij tot Christen.
People who have repented in the past.
Mensen die in het verleden zich bekeerd hebben.
But he says you need to do it again.
Hij zegt jullie moeten dat nu doen.
We have to keep repenting through our lives, turning from sin, counting ourselves dead to sin.
We moeten heel ons leven ons bekeren, onszelf dood voor de zonde achten, voor God te leven.
All right. And in verse
17,
he says, "But thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed."
Maar God zij dank, zij waren slaven van de zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is.
Well, why is that important?
Waarom is dat belangrijk?
That they were obedient from the heart.
Dat zij gehoorzaam van het hart waren.
Well, obedience.
Wel, gehoorzaamheid.
Means that they were baptized, doesn't it?
Dat betekent dat zij dus gedoopt zijn geweest.
Without baptism, what would happen?
Zonder de doop, wat zou dan geweest zijn?
They would not have died with Christ.
Dan zouden ze niet met Christus zijn gestorven.
Christ's sacrifice would not have paid for their sin.
Christus' offer zou niet voor hun zonde hebben betaald.
But what about from the heart?
Maar wat met van het hart?
Obedience is important.
Dus gehoorzaamheid is belangrijk.
But if it's not from the heart, it's not worth anything.
Maar als het niet van het hart komt, is het waardeloos.
Some people are baptized.
Sommige mensen worden gedoopt.
Because, well, maybe their parents want them to be.
Omdat misschien hun ouders het wilden.
Because they have pressure from other people.
Omdat ze wat druk kennen van andere mensen.
You know, maybe somebody they respect very much is really pushing them to be baptized.
Misschien is iemand die ze respecteren en dan pushen om te worden gedoopt.
And so they say, okay, well, if he says so, then I'll do it.
En ze zeggen wel, als hij het zegt, dan zal ik het doen.
But it has to be from the heart.
Maar het moet van het hart.
It has to involve faith.
Het moet geloof betrekken.
Without faith, it's impossible to please God.
Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn.
The action of baptism is worthless without faith.
De daad van het gedoopt worden is waardeloos zonder geloof.
It doesn't do you any good.
Het zal u geen goed doen.
You do not die with Christ.
Je zult niet sterven met
you do not have your sins forgiven.
Je zult uw zonde niet vergeven krijgen.
If you do not do it by faith.
Als je het niet door geloof doet.
It must be obedience from the heart.
Het moet gehoorzaamheid van het hart zijn.
So he says in verse 22.
Vers 22.
But now having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification and the outcome eternal life.
Maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, heb jij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
So, he says, you're freed from sin.
Dus hij zegt, je bent bevrijd van de zonde.
Well, what does that mean?
Wat betekent dat?
It means now you're sanctified, you're made holy.
Dat betekent dat jij geheiligd zijn, je bent heilig gemaakt.
And because you're holy,
en omdat je heilig bent,
you can be friends with God, can't you?
Kunt jij vrienden met God zijn, of
the
niet?
The holy God.
Die heilige God.
And if we're friends with God,
en als wij vrienden met God zijn,
we get to live with him forever.
Kunnen wij voor eeuwig met hem leven.
We have eternal life.
Dan hebben wij het eeuwige leven.
Okay, so we have sanctification.
Dus we hebben de
heiliging. Being made holy.
Heilig gemaakt worden.
Without being holy,
zonder heilig te zijn,
we cannot be with God.
Kunnen wij niet met God zijn.
And when does it happen?
En wanneer gebeurt dat?
It happens when we die with Christ.
Het gebeurt wanneer wij sterven met Christus.
When does that happen?
Wanneer gebeurt dat?
When we're baptized into Christ.
Wanneer wij in Christus gedoopt worden.
Verse 23.
Vers 23.
For the wages of sin is death.
Want het loon dat de zonde geeft is de dood.
We read that earlier.
We hebben dat eerder ook gelezen.
But he says, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
Maar de genade die God zendt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.
When we're baptized,
wanneer wij gedoopt worden,
do we then deserve to be saved?
Verdienen wij het dan om gered te worden?
Not in any way.
Oh, in geen enkel geval.
We don't deserve it.
We verdienen het niet.
It is a gift of God.
Het is een geschenk van God.
This is the idea of grace.
Dit is het idee achter genade.
God giving us something we do not deserve.
God die ons iets geeft wat wij niet verdienen.
Something good.
Iets goed.
Something wonderful in
iets
this
mooi.
Case.
Mooi.
We receive eternal life.
Wij ontvangen eeuwig leven.
In Christ.
In Christ.
But how can we have it in Christ?
Maar hoe kunnen we het in Christus hebben?
We have to be baptized into Christ.
We moeten in Christus gedoopt worden.
Right. So he says in 1 Corinthians 1 verse 2nd first. Hey. Sorry. 1 Corinthians chapter 6 verse 11.
In Corinthians 6, verse 11.
He's talking to Christians there.
En dat spreekt hij tot christenen.
And he talks about all these sins they used to be involved with.
En hij spreekt over al die verschillende zonden waarin zij betrokken waren.
Homosexuality.
Homoseksualiteit.
And fornication.
Hoererij.
And all kinds of things.
En allerlei dingen.
But he says, you were washed.
Hij zegt, ze hebben u laten afwassen.
Well, that's a picture of baptism, isn't it?
Dat is een beeld van de doop, of niet?
We're washed.
We zijn gewassen.
You were sanctified.
Ze zijn geheiligd.
So when we're baptized,
wanneer we gedoopt worden,
we're made holy.
Worden we heilig gemaakt.
And you were justified.
En je bent gerechtvaardigd.
Since your sins are taken away,
omdat uw zonden zijn weggenomen,
you're made holy.
Dat je heilig gemaakt.
Now there's nothing against you.
En nu is er dus niks meer tegen.
You're justified.
Je bent gerechtvaardigd.
In the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God.
Door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.
We're baptized into Christ.
We worden gedoopt in Christus.
United with Christ's death.
Verenigd met zijn dood.
And then we're raised up to a new life.
En we worden opgewekt tot een nieuw leven.
Where we're holy.
Waar we heilig
and
zijn.
And justified before God.
En gerechtvaardigd voor God.
Okay, so we have the dead man.
We hebben de dode man.
He's crucified with Christ.
Hij wordt gekruisigd met Christus.
So we're dead in sin here.
We zijn dood door onze zonden.
Can we die a different death?
Dan sterven we in
we die to sin.
Wij sterven aan de zonde.
With Christ.
Met Christus.
Buried into his death.
We worden begraven in zijn dood.
Okay. And then we are sanctified.
Dus dan worden wij gerechtvaardigd.
Our sins are taken away.
Onze zonden worden weggenomen.
The penalty is taken away. We're justified.
We worden dan gerechtvaardigd als geheiligd.
And so we have friendship with God again.
En dan hebben we de vriendschap met God.
We have life.
We hebben leven.
The whole purpose of our life is back now.
Ons hele doel van het leven is teruggekomen.
Okay. Now, we're almost to the end of the presentation, so I'm just going to finish it here.
We zijn bijna aan het einde van de presentatie.
And then we'll take a break before the question period.
We zullen een korte pauze houden voordat we vragen zullen beantwoorden.
Okay. But as we talk about these things,
als we over deze dingen spreken,
God's plan of salvation,
God's reddingsplan,
and what He told us that we must do to have Christ's sacrifice pay for our sins.
En wat we moeten doen om God, om Christus offer voor onze zonde te laten betalen.
We have examples of people in the Bible who did these things.
We hebben voorbeelden in de Bijbel van mensen die deze dingen hebben gedaan.
There's a lot of examples.
Er zijn veel voorbeelden.
But here's one.
Hier is er één.
Saul. Or Paul.
Of Paulus.
He was later called Paul.
Later.
The apostle.
Werd hij Paulus de apostel genoemd.
Sometimes people say, well, that's all what you're talking about is great.
Soms zeggen mensen wel waar je allemaal over spreekt, dat is geweldig.
I just want to be saved like Paul.
Ik wil zoals Paulus gered worden.
He was saved on the road to Damascus.
Hij werd gered op de weg naar Damascus.
Jesus appeared to him.
Jezus verscheen hem.
He was saved.
En hij werd gered.
All right, well, let's look at the story.
Well, laten we kijken naar het verhaal.
Saul was a God-fearing man.
God was een mens die God vreesde. Saul was een mens die God vreesde.
He was a great Jew.
Hij was een geweldige Jood.
And he loved God.
En hij hield van God.
And he believed Jesus was an imposter.
En hij geloofde dat Jezus een bedrieger was.
He did not believe Jesus is really the Christ.
Hij geloofde niet dat Jezus echt de Christus was.
He didn't believe he was raised from the dead.
Hij geloofde niet dat hij uit de dood was opgewekt.
And so, what did he do? He went around and he persecuted Christians.
Dus wat ging hij doen? Hij ging rond en hij vervolgde de christenen.
Because to him, they were blaspheming God.
Want voor hem waren deze mensen godslasteraars.
He didn't do this because he was a mean person.
Hij deed het niet omdat hij slechts een gemeen iemand was.
He did it because he thought that's what God wanted him to do.
Hij deed dat omdat hij dacht dat dat was wat God wilde dat hij deed.
Now he was wrong.
Hij was verkeerd.
He was sinning.
Hij zondigde.
But that's what his heart, that's where his heart was.
Maar dat was wat zijn hart hem zei.
Okay. Well, When we look through the story, Jesus came and appeared to him.
Wanneer we naar het verhaal kijken, dan zegt dat Jezus aan hem verscheen.
So he was going to Damascus to arrest the Christians there that he could find.
Hij was op weg naar Damascus om daar de christenen te arresteren die hij daar
vond. And on the way, this bright light shone down from heaven.
En onderweg komt er een groot licht op
and
hem.
And he fell to the ground.
Hij viel op de grond.
And this is all in Acts chapter 9, by the way, if you want to look it up.
En dit staat in Handelingen hoofdstuk 9 als je mee wilt volgen.
And He believed then when Jesus spoke to him.
Wanneer Jezus tot hem sprak, geloofde hij.
He said, "Who are you, Lord?"
Hij zei, wie zijt gij, Heere?
He said, "I am Jesus, whom you are persecuting."
En hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt.
Okay, and he spoke some more words to Paul.
En hij sprak nog wat meer woorden tot Paul.
But Paul said, "What must I do?"
En Paul zei, wat moet ik doen?
He was believing then.
Hij geloofde.
He didn't say, no, Jesus, I don't believe.
Hij zei niet, Jezus, nee,
I don't believe you're God.
Ik geloof niet dat jij God bent.
I don't believe you were raised from the dead.
Ik geloof niet dat jij uit de dood bent opgewekt.
He said, what shall I do?
Hij zei, wat moet ik doen?
And he even confessed Jesus as Lord in a sense.
Hij beleed ook zelfs dat Jezus Heer was.
Because he said, what shall I do, Lord? When he knows this is Jesus he's talking to.
En hij zei, wat moet ik doen, Heer? Terwijl hij weet dat het Jezus is tot wie hij spreekt.
Okay.
Dus.
And he obeyed what Jesus told him to do.
En hij luisterde naar wat Jezus hem zei.
He said, Jesus said, get up, go into Damascus, and there it will be told you what to do.
Want Jezus zei hem, sta op, ga naar Damascus, en daar zal u gezegd worden wat jij moet doen.
So he did, he went into Damascus.
Dus hij deed dat, hij ging naar Damascus.
And there, it says that he was fasting for 3 days.
En daar staat dat hij 3 dagen lang aan het vasten was.
He didn't eat or drink.
Hij at niet, dronk niet.
Well, what was he doing?
Maar wat was hij dan aan het doen?
He was praying.
Hij was aan bidden.
3 days, fasting and praying.
3 dagen lang, bidden en vasten.
That's what Jesus said he was doing, that he was praying.
En dat is wat Jezus zei dat hij...
And you could say that that's a sinner's prayer.
En je zou dus kunnen zeggen dat is een zondaars gebed.
If anywhere in the Bible there's a sinner's prayer, that's where it is.
Als er dus ergens in de Bijbel melding zou gemaakt worden van een zondaars gebed, dan zou dat het wel zijn.
All right.
Dus.
So, for 3 days.
3 dagen lang.
He's repented.
Dus hij zich aan bekeren.
He wants to do what Jesus said.
Wil hij doen wat Jezus zei?
He's fasting and praying.
Dus aan vasten en bidden.
Now, this is not in Acts chapter 9.
En dit staat nu niet in Handelingen hoofdstuk 9.
This is in Acts chapter 22.
Dit staat in Handelingen hoofdstuk 22.
When Paul is talking about what happened, he's telling the story.
Wanneer Paulus aan het vertellen is over wat er gebeurd was, hij is het verhaal aan het vertellen.
And in Acts chapter 22.
En Handelingen 22. 16.
Yeah, verse 16.
In verse 16.
The preacher who came to him.
De prediker die tot hem kwam.
Said, now why do you delay?
Die zei, en nu wat aarzelt gij dan?
Get up and be baptized.
Sta op en laat u dopen.
And wash away your sins.
En uw zonde afwassen.
Calling on his name.
Onder aanroeping van zijn naam.
He's been praying for 3 days.
Hij is 3 dagen lang aan het bidden.
He's been fasting.
Hij is aan vasten.
He's repentant.
Hij is zich aan bekeren.
He has faith.
Hij heeft geloof.
He also still has his sin.
Maar hij heeft nog ook nog steeds zijn zonde, of niet?
What is it that he has to do?
Wat is het wat hij moet doen?
He has to do what everybody has to do.
Hij moet doen wat iedereen moet doen.
He has to die with Christ.
Hij moet sterven met Christus.
He has to be buried with him in baptism.
Hij moet begraven worden met hem in de doop.
Not because the baptism itself does anything.
Niet dat de doop op zich iets doet.
But because Christ said so.
Maar omdat Christus het gezegd heeft.
When you do that, he sees our faith.
Wanneer je dat doet, dan ziet hij ons geloof.
And he gives us the free gift of salvation.
En het geeft ons dan de vrije gift, de gift van redding.
That his death paid for.
Dat die zijn dood heeft betaald.
Okay. So, we go back to what Jesus said at the very at the end of his time on earth.
We gaan terug naar wat Jezus zei op het einde van zijn leven op aarde.
I'm not sure if this was actually his last command, but.
Ik ben niet zeker dat dit ook echt zijn laatste gebod was.
One of the last things he said.
Maar een van de laatste dingen alleszins.
He said, "Go into all the world."
Hij zei, ga in de hele wereld.
And preach the gospel to all creation.
Aan de hele schepping.
He who believes and is baptized shall be saved.
Hij die gelooft en gedoopt wordt, die zal behouden worden.
But he who has not believed shall be condemned.
Maar hij die niet heeft geloofd, hij die niet gelooft, zal verloren zijn.
And some people look at that and they say, well, it's only those who don't believe who will be condemned.
En sommige mensen kijken daarnaar en zeggen, het is enkel hij die niet gelooft die verloren zal gaan.
It doesn't say if you're not baptized you'll be condemned.
Het zegt niet dat als je niet gedoopt bent dat je dan verloren zult gaan.
But he says you'll be saved if you believe and are baptized.
Maar hij zegt heel duidelijk dat als je gered wilt worden, dat je moet geloven en gedoopt worden.
If you're not saved, you're condemned.
En als je niet behouden bent, dan ben je verloren.
And we can't be saved without dying with Christ.
En we kunnen niet gered worden zonder te sterven met Christus.
And it's when we're baptized that we die with Christ.
En het is wanneer we gedoopt worden dat we sterven met Christus.
So the question is,
dus de vraag is,
have you died with Christ?
Heb jij gestorven met Christus?
And if you look at what you wrote down earlier, if you wrote something down,
en als je daar net iets hebt neergeschreven,
about how you were saved,
over hoe jij gered bent,
is this it?
Is dit het dan?
There's only one gospel you remember.
Er is maar één evangelie.
Anything else will take us to hell.
Elk ander ding zal ons naar de hel doen gaan.
There's one good news message.
Er is maar één goed nieuws te vertellen.
And that is Christ died for our sins.
En dat is dat Christus voor onze zonden is gestorven.
So that we can die with him.
Zodat wij met hem kunnen sterven.
So that our sins will be forgiven.
Dat onze zonden zullen worden vergeven.
And the only way that happens is through faith.
En de enige manier dat dat kan gebeuren is door geloof, bekering.
Through baptism.
Door de dood.
Okay. So I hope that will enforce something for those who have done that.
Ik hoop dat dit iets versterkt voor degenen die dit in het verleden al gedaan hebben.
And for those who haven't done that.
En voor hen die dat nog niet gedaan hebben.
Baptism is only the beginning.
De doop is slechts het begin.
Jesus said, "Go and make disciples of all the nations."
Jezus zei, ga en maak al de discipelen, al de naties tot mijn discipelen.
Yeah. You first baptize them.
Dus gedoopt hen.
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
They all three are behind the authority to be baptized.
Ze staan alle drie achter het gezag om gedoopt te worden.
And he says, teaching them to do to observe all that I commanded you.
En hij zegt hen, leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
And surely I am with you always, even to the end of the age.
En ik zal met u zijn tot aan het einde der tijden.
So we are baptized.
Dus we worden gedoopt.
We become disciples.
Dan worden wij discipelen.
But we have to learn.
Maar we moeten leren.
We have to learn all that Christ has commanded.
We moeten alles leren wat Christus bevolen heeft.
But we're saved when we're baptized.
We worden behouden wanneer we gedoopt worden.
But are we friends of God?
En zijn we dan vrienden van
we're
God?
We're supposed to be.
Well, yeah.
If we're friends of God, we want to know what he wants.
En als we dan vrienden van God zijn, dan willen we ook weten wat hij wil.
And so we're going to live our lives learning more and more.
Dus we gaan dan ons leven zo invullen dat we meer en meer gaan leren.
And doing.
En doen.
What Christ has commanded.
Wat Christus heeft bevolen.
All right. So we have authority from Christ to do certain things.
Dus we hebben gezag van Christus om bepaalde dingen te doen.
And everything we do must be within that.
En alles wat wij doen moet binnen zijn gezag.
Not only how to be saved.
Niet alleen over hoe we behouden kunnen worden.
But in everything else as well.
Maar in alle andere dingen ook.
Whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus.
Wat jij ook doet, in woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus.
Giving thanks through him to God the Father.
Door hem God de Vader danken.
And that means by his authority in the name of.
En dat betekent dus door zijn gezag in zijn naam.
All right. And then in Jude 3 it tells us that we have the faith which was once for all handed down to the saints.
In Judas hoofdstuk 3 wordt gesproken over het geloof dat eens voor altijd is overgeleverd aan de heiligen.
Christ had this plan before the foundation of the world.
Christus had dit plan voor de grondlegging van de wereld.
He has given it.
Hij heeft het gegeven.
He's not going to bring anything new.
Hij gaat niks nieuws daaraan toevoegen.
We have it.
We hebben het.
We can know it and we can be confident in it.
We kunnen het weten en we kunnen er zeker van zijn.
All right. And these are just to reinforce, but I'm finished.
Okay.
All right. These are questions that we've gone through.